Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het lezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door pater Gerion Goldman. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 20, ter dood veroordeeld. En zo werd de oorlog verloren. Om aan de hongerdood te ontsnappen, moest iedere gevangene in het kamp die nog kon lopen zich als vrijwilliger melden bij de arbeidsdienst om te gaan werken in ver afgelegen oasen. Ik raadde mijn mannen aan om ook te gaan, maar mijn katholieke vrienden weigerden. Waarom? Een van hen zei tegen mij: als we daar gaan werken, dan zijn we zonder priester, op minstens 100 kilometer van hier. En zonder priester is er geen mis, geen communie. Het is beter om lichamelijk honger te lijden dan de geestelijke hongerdood te sterven. Wij hebben eindelijk begrepen wat de dagelijkse communie betekent. Hoe kunnen we dat dan opgeven? Hoe kunnen wij het brood voor de ziel inruilen voor brood voor het lichaam? Zij deelden allen dezelfde mening. En toen gebeurde er opnieuw iets totaal onverwachts, dat helemaal in overeenstemming was met Gods belofte dat ieder die omwille van hem alles achterlaat, het 100-voudig terug zal ontvangen. 100 mannen waren al vertrokken. De beste arbeidsplaatsen waren bezet. Maar plotseling kwamen de zusters met het verzoek om sterke katholieke mannen voor hun kloosters. Ik beval mijn mannen aan bij de commandant en zij kregen het beste werk dat er in Afrika te vinden was. Lichte taken in de tuin, goede voeding, nieuwe kleding en vrij op zondag. Ze vierden er dagelijks de mis, en tot grote vreugde van de zusters stonden zij dagelijks aan de communiebank en prezen en dankten God voor zijn grote goedheid. In de late herfst van 1945 kwam er een bijzondere priester uit een ander kamp mij opzoeken. Hij was een van de 2 kampalmoeziniers in Noord-Afrika die op mij een grote indruk hebben gemaakt, een Benedictijn uit het Saargebied. In alle arbeidskampen die ik had bezocht, sprak men lovend over hem. Hij was al eerder in Ksar Essouk geweest om daar te werken, maar men had hem met stenen bekogeld en verjaagd, zodat hij moest vluchten. Het was een goede, liefdevolle en zachtmoedige man, die nooit had geleerd om met de nazi's om te gaan. Hij was stom verbaasd toen hij zag dat er zoveel gevangenen de communie ontvingen, dat er op zondag te weinig plaats was in onze kapel en dat er zo ijverig werd gestudeerd. Voordat hij het kamp verliet, wilde hij mij nog onder 4 ogen spreken en zei tegen mij: bid dagelijks dat het zware kruis dat op u wacht niet te zwaar voor u wordt. Ik antwoordde hem dat ik, net als vele gevangenen hier, al genoeg kruisen te dragen had. Maar hij zei: als ik zie wat hier is gebeurd, dan ben ik er zeker van dat u, die het werktuig voor deze omvorming bent geweest, als priester nog een bijzonder kruis zult moeten dragen. Zoveel ontvangen genaden en zegeningen kunnen alleen worden verkregen door bitter lijden. Het ontmoedigde mij enigszins. Hij verliet het kamp, maar korte tijd later moest ik naar de poort komen. Hij stond aan de andere kant van het prikkeldraad en smeekte mij om zo snel mogelijk over de kruisweg te preken, in voorbereiding op het kruis dat voor ons lag. Ik voelde weerstand, maar omdat hij het met zoveel aandrang vroeg, stemde ik toe. 'S avonds vertelde ik alles aan de mannen. Ze verzochten mij om de raad van deze heilige op te volgen. We vierden opnieuw een prachtig kerstfeest en daarna begon ik met de beloofde preken. Maar in januari moest ik enkele dagen naar een oasecommando, zodat ik de preken niet af kon maken. Toen ik op 17 januari 1946 terugkeerde, kreeg ik te horen dat er iets aan de hand was. Maar dit keer kwam het niet door de Duitsers, maar door de Fransen. Ze hadden enkelen van de katholieken urenlang verhoord over mij. Ze vertelden dat er op tafel een stapel papieren met handtekeningen had gelegen. Ik was mij nergens van bewust en ging mijn spullen uitpakken. Zoals altijd begon om 19 uur de avondmis. De kapel was gevulder dan anders op een doordeweekse dag, omdat ik enkele dagen weg was geweest. Vlak voor de communieuitreiking ging de deur open en kwamen er 10 gewapende Franse soldaten binnen. Ik vroeg me af wat ze hier te zoeken hadden. Mijn intuïtie zei me dat ik de hosties niet terug in het tabernakel moest doen. Daarom hield ik ze bij me in een metalen doosje. Meteen na de zegen werd ik met handboeien om weggevoerd. Ik werd door het kamp geleid. Tot mijn verbazing zag ik de nazi-kampleiders, die weliswaar waren afgezet, maar waarvan nog een groot deel in het kamp verbleef, honend bij de poort. Ik hoorde wat ze mij toeriepen, maar ik begreep het niet. Ze riepen dat de valse priester en moordenaar van Dachau nu zijn verdiende loon zou krijgen. Er volgden onzekere uren en ik had geen idee wat er aan de hand was. Maar het was me wel duidelijk dat er een aantal zware beschuldigingen tegen mij waren geuit. Ze ontdeden mij van mijn kleren en ik werd zorgvuldig onderzocht. Ik begreep wat zij hoopten te vinden. Het merkteken van de SS dat op de linkerarm van alle SS-mannen stond getatoeëerd. Maar ik had dat teken niet, omdat ik op het moment van de tatoeage op studieverlof was geweest. De meeste Fransen waren dronken en opgetogen, omdat ze de belangrijkste nazi van Dachau te pakken hadden. Eén van hen was katholiek. Ik herkende hem van de zondagsmis waar hij vaak kwam. Gelukkig kon ik hem ongezien de pixies geven. Toen ik me weer mocht aankleden, gaf hij hem onopvallend aan mij terug. Na deze urenlange mensonterende behandeling werd ik opgesloten in een koude, smerige cel. Uit een van de cellen vlakbij hoorde ik het geschreeuw van een man die geslagen werd. En uit een andere cel hoorde ik een man hardop biddend het Te Deum zingen. De volgende ochtend reed ik in een zwaar bewaakte auto voor de laatste keer over het Atlasgebergte naar het noorden. Dit keer kon ik niet genieten van het prachtige landschap, omdat ik vastgebonden op de bodem van de auto lag, met het gezicht naar beneden. Ik had deze reis al meer dan 25 keer gemaakt, zittend op het dak van de lijnbus in mijn Franciscaanse habit. Ik werd bewaakt door een soldaat met het geweer in de aanslag. Ik dacht aan de waarschuwing van de priester in het kamp dat een bijzonder kruis de prijs zou zijn voor de vele ontvangen genaden. Daar lag ik dan, in al mijn ellende. De zomer ervoor was ik erg ziek geweest en de Franciscanen in Marokko waren erin geslaagd om mij naar hun mooie klooster te brengen in Rabat Agudal, waar ik in 3 weken kon herstellen door de liefdevolle zorg van mijn broeders. Maar sinds die tijd waren alweer vele maanden van honger voorbijgegaan en was ik, na vele moeizame tochten, weer vel overbeen. In december had ik een hardnekkige longontsteking opgelopen, waarvan ik nog niet volledig was genezen. Door de nacht op de koude vloer van de cel had ik weer een zware hoest en ik kwam met hoge koorts in Meknes aan. Ik werd onmiddellijk in een van die smerige cellen gegooid, waarmee ik bij mijn aankomst in Marokko al kennis had gemaakt. Dagenlang lag ik daar, met koorts, zonder dokter. Ik kreeg wat etensresten aangeboden in een emmer. Het stonk vreselijk en het was veel te weinig. Er stond constant een bewaker bij de deur. Ik was ondertussen zo verzwakt dat ik niet kon opstaan en enkele dagen later moesten ze mij letterlijk naar de rechtbank slepen voor verhoor.
Thank you.
Er zaten 3 hoge officieren. Omdat ik te zwak was om te staan, mocht ik gaan zitten. En dat was maar goed ook, want als ik alles wat er vervolgens over mij gezegd werd, staande had moeten aanhoren, was ik waarschijnlijk omgevallen van het lachen. Ze zeiden namelijk dat ik de priesterwijding door bedrog had ontvangen en dat die dus ongeldig was. Ik was een vijand van de Franse staat en een van de meest gezochte nazi's. Het hoogtepunt van de aanklacht was wel dat ik de voormalig commandant van Dachau was en derhalve vele executies van gevangenen op mijn geweten had. De rechtbank bleek over al mijn preken te beschikken. Ze waren netjes uitgetypt en geordend in dikke mappen. Daardoor realiseerde ik me pas goed hoe omvangrijk en accuraat de spionage in het kamp was geweest. Mijn preken die werden voorgelezen, konden echter gemakkelijk als bewijs worden ontkracht. Ondanks mijn zwakheid kon ik een glimlach niet onderdrukken toen ik enigszins geamuseerd vroeg hoe ze al deze belachelijke beschuldigingen dachten te gaan bewijzen. Het feit dat ik het Rode Kruis in Meknes had ingelicht over misstanden in de verschillende kampen die ik had bezocht, was het toch mijn plicht als kampalmoezenier. Dit kon men mij dan toch niet verwijten. Maar mijn lach verdween als sneeuw voor de zon, toen de rechters mij een lijst van 27 handtekeningen lieten zien van mannen in het kamp. Die hadden gezworen dat ik een van de meest gehate en gevreesde nazi's van het kamp was. Ik zag de namen van mannen die elke dag waren gekomen om de spullen die de zusters ons stuurden aan te nemen. Ze hadden zich daarbij zelfs zoveel toegeëigend dat er voor de christenen vaak niets overbleef. Deze mannen liepen nu rond in de kleren die wij hen hadden gegeven en hadden hun buiken gevuld met voedsel dat anderen uit hun mond hadden gespaard. En dat allemaal terwijl ze samenzweerden en getuigden dat ik de lang gezochte en meest gehate nazi was. Zij hadden onder leiding van de Duitse nazi's verklaard dat ik op de hoogte was van de omstandigheden in Dachau. En ze gaven namen en data en beschrijvingen van de omstandigheden waaronder ze mij een misdaad hadden zien begaan. Het was erger dan ik me ooit had kunnen voorstellen, en ik zag de ernst van mijn situatie nu duidelijk in. Beide rechters vertelden mij zonder omhaal dat ik mijn leven niet meer zeker was. Ik ontkende natuurlijk alle beschuldigingen, maar ten overstaan van deze ernstige aanklacht was dat zinloos. Dat ik me vaak kritisch had uitgelaten over de behandeling van Duitse soldaten door de Fransen hielp ook niet echt. Toen ik zei dat het mijn plicht was om mijn landgenoten te behoeden voor mishandeling, was dat voor hen alleen maar een bevestiging dat ik een ras-nazi was. Ik werd weer opgesloten. Omdat de rechters hadden opgemerkt dat ik in slechte conditie verkeerde, kwam er een dokter om mij te onderzoeken. Die vertelde aan pater Bonaventura, Hermentier, dat hij mij gezien had. De volgende ochtend hoorde ik weer dat onvergetelijke, beangstigende gevloek. Hij schreeuwde tegen de bewakers, die ook nu weer onschuldig waren, dat zij de walgelijkste kerels in de wereldgeschiedenis waren. Hij rukte de deur open, kwam naar me toe en riep: "Merde, wat doe jij nou weer hier in dit gat?" Ik was tijdens mijn vele reizen vaak bij hem op bezoek geweest en allang gewend aan zijn lompe manier van doen. Ik voelde me ondertussen helemaal thuis bij hem. Daarom vertelde ik hem hoe ik in deze merde terechtgekomen was. Toen begon hij opnieuw uit te varen tegen de bewaker en nam mij op zijn sterke schouders. Scheldend en vloekend legde hij me in zijn auto. Wij reden naar zijn huis, waar hij mij in zijn comfortabele bed legde, of beter, gooide, waar zijn twee katten net heerlijk lagen te slapen. Ze gingen er vandoor, maar kwamen snel terug om hun plekje op het bed weer in te nemen. Hij gaf zijn bedienden het bevel om niemand binnen te laten. De grote poort werd van binnenuit vergrendeld. Hij ging weg. Ongeveer een half uur later hoorde ik een auto terugkomen. Hij had een flink varken bij zich. Wat was hij daarmee van plan? Vanuit mijn bed, dat vlak bij het raam stond, kon ik goed zien wat er gebeurde. De pater, een boerenzoon uit West-Frankrijk, wist alles van varkens. Dit varken had wel in de gaten hoe laat het was en rende krijsend door de tuin. Ondanks dat het pijn deed, moest ik vreselijk lachen om dit kostelijke schouwspel. De pater rende achter het beest aan, met een mes in zijn hand. Ik dacht dat het hem nooit zou lukken. Hevig transpirerend trok hij zijn habit uit en in zijn ondergoed zette hij de jacht voort, totdat hij het kermende slachtoffer uiteindelijk in de val wist te lokken onder zijn auto. Zijn laatste uur had geslagen. Ook het afmaken ging niet heel gemakkelijk. Het was een gruwelijk spektakel en op het eind was het moeilijk om de slager van het varken te onderscheiden, aangezien beiden waren bedekt met bloed. Na ongeveer een uur hing het varken schoongemaakt aan twee haken in de tuin. De bediende had tussen het gevloek door het bevel gekregen om warm water aan te slepen. Dat was niet voor de pater bestemd, maar voor het varken, omdat zijn ingewanden daarin werden gewassen. Dat duurde ook nog een uur, terwijl ik uit het raam alles van een afstandje gadesloeg. Toen was het zijn tijd om te douchen. En zo werd er weer een menselijke gestalte zichtbaar. Hij sneed twee flinke stukken vlees af, maakte ze klaar en gaf ze mij met het bevel ze op te eten. Overigens gebruikte hij een ander woord voor eten dat in het Hoogduits niet gebruikelijk is. Hij beweerde dat vlees veel beter was dan de medicijnen van kwakzalvers, zoals hij artsen betitelde. Ondertussen arriveerde er een auto met drie bewakers die mij kwamen ophalen. Nu begon het circus pas echt. De pater, al tientallen jaren als officier in dienst, schreeuwde zo verschrikkelijk tegen de drie bewakers dat ik in mijn bed lag te schudden van het lachen. Of ze zich wel helemaal goed voelden, of ze niet wisten hoe je een katholieke priester hoort te behandelen. Hij zou nooit toestaan dat welk leger dan ook een Franciscaan, die uitgehongerd en half dood was, uit zijn huis kon halen voordat hij weer helemaal gezond was. Ze moesten wegwezen, anders zou hij de hond achter ze aansturen en hij had ook nog een pistool. Dit alles werd nog eens kracht bijgezet door een arsenaal aan verwensingen en vloeken die ik nog niet kende. Toen ze afdropen, riep hij hen nog na. Verschrikkelijk hoe hij eruit ziet. Ik kan alleen nog maar kruipen. 3 weken lang lag ik in zijn bed. 3 keer per dag kreeg ik een gigantisch stuk varkensvlees met het bevel het helemaal zelf op te eten en niets over te laten voor de kat, die door de heerlijke geur niet van mijn bed week. Het leek te werken. Na 3 weken liefdevolle, broederlijke zorg van deze lompe, maar goedhartige Franciscaan, was ik behoorlijk opgeknapt. De heilige missen, die ik samen met hem vierde, zal ik nooit vergeten. Hij was werkelijk een man Gods. In de vele gesprekken die wij hadden, maakte hij mij deelgenoot van zijn ervaringen als priester. Hij bracht me terug naar de gevangenis, waar ondertussen wel het een en ander veranderd was. De cel was schoon en er stond een bed. Op de vloer lag een tapijt. En wonder boven wonder kreeg ik ook nog bezoek van zuster Jeanne uit Kenifra. Hoe kon zij nu weten dat ik in Meknes was? Ze bracht een heerlijke, dikke, handgemaakte schapenwollen deken voor mij mee. Er kwamen ook nog andere priesters op bezoek. Ik had meer dan genoeg te eten. Een van de paters schreef alles op wat mij was overkomen en stuurde een brief naar een klooster in Zwitserland, zodat ze bijzonder voor mij konden bidden. Dat was nodig, want pater Bonaventura deelde mij mede dat het oordeel van de rechtbank nog altijd was dat ik moest worden gefusilleerd. Hij had protest aangetekend, maar nog geen antwoord ontvangen. Hij moest over een week op reis, maar zou het daarna nog een keer proberen. Maar zover kwam het niet. Want in de namiddag van 27 februari kwam er een Franse officier met 3 soldaten naar mij toe, die mij meedeelde dat mijn vonnis definitief was. De vele getuigenverklaringen hadden de rechter van mijn schuld overtuigd. Het vonnis zou de volgende ochtend om 3 uur worden voltrokken. Ik lag op mijn bed. Pater Bonaventura was weg, dus er was niemand die ik om hulp kon vragen. Enkele andere gevangenen, die hadden opgevangen wat er aan de hand was, wensten mij geluk met mijn snelle hemelvaart. Ze lachten. De officier vroeg mij waarom ze lachten. Ik zei, omdat ik als eerste naar de hemel mag. De Fransman keek mij ongelovig aan. De hemel? Gelooft u echt in de hemel? Jazeker, ik ben ervan overtuigd dat ik daar morgenochtend naartoe ga. Verbaasd keek hij me aan en vroeg: De hemel, hoe is het daar? Ik kon het niet laten om te zeggen dat ik er natuurlijk nog niet geweest was, maar dat ik hem graag een kaartje zou sturen als hij mij zijn adres gaf. Maar u moet wel even geduld hebben, want ik zal eerst nog een tijdje moeten doorbrengen in het vage vuur. Hij schudde zijn hoofd en ging weg. Hij was duidelijk niet tevreden met mijn antwoord. Maar hij kwam die middag meerdere keren bij mij terug, telkens met dezelfde vraag hoe het in de hemel was en of die echt bestond. Ik begon mij eraan te ergeren. 'S'avonds kreeg ik een heerlijk maal. Dat was een slecht teken. Het zag er steeds beroerder voor mij uit. Rond 2:30 kwamen 4 soldaten met fakkels in mijn cel, waar ik op mijn mooie witte deken lag. De officier van de dag ervoor was erbij. Hij las mij nog 1 keer het vonnis voor en gaf mij het bevel om op te staan en met hem mee te gaan. Aangezien ik helemaal geen zin had om op te staan en naar buiten te gaan voor mijn eigen executie, zei ik dat ik te zwak was om te lopen en dat ze mij moesten dragen. Toen gebeurde er iets ongelooflijks. De officier aarzelde even, alsof hij zich iets afvroeg. Toen draaide hij zich om naar de soldaten en snauwde hen toe dat ze de cel moesten verlaten en af moesten sluiten. Ze mochten pas weer binnenkomen als hij hen daartoe het bevel gaf. De verbaasde mannen deden wat hen gezegd werd. Nu waren wij alleen. Hij hing de fakkel in een ijzeren ring aan de muur en kwam plotseling met getrokken sabel op mij af. Ik dacht dat mijn uur gekomen was. Hij zette de sabel tegen mijn keel en vroeg: gaat u werkelijk naar de hemel? Ik durfde bijna geen adem te halen met dat scherpe, koude staal bij mijn hals en daarom zei ik langzaam en rustig: dat hoop ik wel. Toen gebeurde er iets onverwachts. Hij legde zijn sabel neer, deed zijn wapenriem af en legde zijn stalen helm op de vloer. Met een ijzeren greep pakte hij mijn handen vast en zei wanhopig: pater, ik wil biechten. Ik was sprakeloos en ik huiverde van de pijn door zijn strakke, harde greep. Was hij gek geworden? Ik kneep nu zo hard dat ik het bijna uitschreeuwde en hij hijgde: pater, ik wil graag biechten, nu. Ik zei: er zijn veel priesters hier in Meknes. Ga naar een van hen. Nee, nee, het moet bij u, schreeuwde hij. Waarom? Omdat u mij hierna moet executeren? Precies daarom, omdat u meteen naar de hemel gaat. Onder tranen smeekte hij om de biecht. Hij had dit sacrament al vele jaren niet meer ontvangen. Nu had hij eindelijk de moed om te biechten. Wat kon ik doen? Ik hoorde zijn biecht. Hij huilde toen hij zijn belijdenis deed en de absolutie ontving. Hij kuste mijn handen en zei me dat hij overtuigd was van mijn onschuld, maar dat hij niets voor mij kon doen. Het bevel kwam van hoger hand. Ik had nog 2 hosties bij me. Ik was van plan ze vlak voor de executie te nuttigen. Ik vroeg hem of hij samen met mij de communie wilde ontvangen. Hij huilde onophoudelijk en vertelde me dat hij voor het eerst in jaren in diepe vrede was. Nu werd het ook voor mij, en ik ben niet snel van mijn stuk te brengen, wel wat te veel. Plotseling klonk er een geroezemoes van stemmen. De officier deed snel zijn wapenriem om, stak zijn sabel in de schede, en net toen hij zijn stalen helm weer opzette, ging de deur open. Voor zover ik het in het halfdonker kon onderscheiden, stonden daar enkele officieren die opgewonden met hem spraken. Ik kon in mijn oververmoeide toestand niet goed verstaan wat ze zeiden, maar ze pakten de fakkel uit de ring, sloten de deur en lieten mij alleen in mijn cel achter. Doodmoe en uitgeput viel ik in slaap. Na enkele dagen kwam pater Bonaventura stralend naar mij toe en vertelde wat er gebeurd was. Er was een telefoontje uit Parijs gekomen, waarin werd meegedeeld dat de paus aan de Franse ambassadeur Jacques Maritain in Rome had gevraagd waarom zij een priester wilden doden, die hij zelf voor de priesterwijding had voorgedragen. Vanwege dit telefoontje was het bureau voor gevangenen in Parijs naar mij op zoek gegaan. In de nacht waarin ik ter dood zou worden gebracht, hadden ze mij gevonden. Zonder de uitvoerige biecht van de Franse officier was het te laat geweest. Later hoorde ik nog dat mijn brief, die ik met behulp van een bewaker het kamp uit had weten te smokkelen, door bemiddeling van het Rode Kruis in korte tijd in Rome was aangekomen. Deze brief, die ik in het Latijn had geschreven, had ik rechtstreeks aan de paus geadresseerd, om hem van mijn situatie op de hoogte te stellen. Vermoedelijk heeft hij deze brief in handen gekregen en ingegrepen. maar ik heb mijn leven te danken aan de biecht van de officier. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.
Thank you.